Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië en Japan zijn akkoord om de sancties tegen Noord-Korea aan te scherpen. De kwestie van het Koreaanse schiereiland is een van de onderwerpen die besproken zijn in de zesde strategische dialoog tussen Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono in Jakarta op maandag 25 juni. Tijdens de vergadering kwamen de twee ministers van Buitenlandse Zaken overeen om de sancties van de Verenigde Naties Veiligheidsraad aan te scherpen. De resolutie tegen Noord-Korea zou moeten worden voortgezet. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Kono op zijn persconferentie waren hij en minister van Buitenlandse Zaken Ratno ook het erover eens dat het Noorden de wapens van massavernietiging en ballistische raketten volledig denucleariseert en ontwapent.
Regarding North Korea, we reaffirmed our commitment to the strict implementation of UN security.
Met betrekking tot Noord-Korea hebben wij opnieuw onze gehechtheid aan de strikte uitvoering van de resoluties van de Verenigde Naties Veiligheidsraad bevestigd en Noord-Korea aangedrongen op een volledig verviegbare onomkeerbare ontmanteling van alle massavernietigingswapens en ballistische raketten van alle reeksen. Daarnaast zei minister van Buitenlandse Zaken Kono dat Japan nauwer met Indonesië samen zou moeten werken aan Noord-Koreaanse kwesties met Indonesië, aangezien Indonesië momenteel lid is van de Verenigde Naties Veiligheidsraad en hij en minister van Buitenlandse Zaken Retno geloven dat de aanscherping van de Noord-Koreaanse sancties, de nuclearisering en ontwapening, vrede en stabiliteit in de regio kan brengen. Daarnaast begrijpen ze ook de positieve ontwikkelingen rond de Noord-Koreaanse kwesties na de Noord-Korea en Zuid-Korea Summit en de Noord-Korea en Verenigde Staten Summit ooit. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesische presidentiële verkiezingen 2019 is het zwaarste ter wereld. Vice-president Yusuf Kala zei dat de Democratische Partij in Indonesië in 2019 de werelds meest uitgebreide verkiezingen wordt omdat mensen met 5 soorten verkiezingen worden geconfronteerd. Mensen kiezen op 5 niveaus. namelijk de DPR, de provinciale DPRD, de DPRD op district niveau, de DPD en de presidenten. Dit werd verklaard door Yusuf Kala bij het geven van een algemene lezing over het reguliere programma van de 57ste en 58ste reguliere programma-regio's van het National Resilience Institute of PPRA in Jakarta op maandag. Yusuf Kala zei dat van de 5 soorten algemene verkiezingen tegelijkertijd er 400 factoren zijn om de stemming te berekenen. Er wordt gezegd dat er in de verkiezingen van 2019 5 termen zullen zijn om door de kiezers te worden gestemd. Met het aantal stemprivies en verkiezingsdeelnemers van parlementsverkiezingen voor de president, gelooft Kala dat het tellen van stemmen ook tijdrovend zal zijn. De vice-president herinnerde ook aan meer publieke bezorgdheid over snelle telresultaten. Volgens hem zal het publiek meer aandacht besteden aan het tellen van de stemmen van de presidentsverkiezingen dan aan de wetgevende verkiezingen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië en Japan verhogen de samenwerking op het gebied van zeevaart en visserij. In de zesde vergadering van de strategische dialoog zijn de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono opnieuw overeind gekomen om de maritieme en visserijsamenwerking tussen de twee landen te vergroten. Minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono zei op zijn persconferentie op maandag 25 juni in Jakarta dat de toename van de samenwerking tussen Indonesië en Japan op het gebied van zeevaart en visserij van groot belang is en voor beide landen zeer strategisch is met het concept van maritieme ontwikkeling. Deze twee ministers van Buitenlandse Zaken waren ook het eens over de samenwerking van geïntegreerde marine- en visserijcentra en de visafslag op het buitenste eilanden van Indonesië.
We will increase our maritime cooperation. This is very meaningful for the strategy.
We zullen onze maritieme samenwerking vergroten. Dit is zeer zinvol voor beide landen, namelijk de Japan Free and Open Indo-Pacific Strategy en Indonesië als Global Maritime Fulcrum. We zijn net klaar met de ondertekening van de uitwisseling van notas over een programma voor de ontwikkeling van de visserijsector op het buitenste eilanden. Japan zal de ontwikkeling van de buitenste eilanden blijven uitvoeren, zoals overeengekomen in september vorig jaar. Minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono voegde eraan toe dat hij en minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi ook overeenstemming hadden bereikt over de synergie tussen het concept van vrije en open Indo-Pacifische strategie Japan en Indo-Pacific geïntegreerd door Indonesië via regionale mechanismen zoals ASEAN en East Asian Summit of AAS, in de Stille Oceaan en de Indian Ocean Rim Association of IORA in de regio rond de Indische Oceaan. Wat de samenwerking van de geïntegreerde marine- en visserijcentra en de vismarkt betreft, is de regering van Japan in de nabije toekomst van plan 6 visserijcentra te bouwen op 6 eilanden buiten Indonesië, namelijk Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang en Saumlaki. We gaan verder met het volgende nieuws. President Joko Widodo feliciteert de herverkiezing van Erdogan. President Joko Widodo waardeerde de herverkiezing van Recep Tayyip Erdogan als president van Turkije door een presidentsverkiezingen afgelopen weekend. President Joko Widodo zei op maandag na het herzien van het Bung Karno Main Stadium in Jakarta dat hij een rapport van de minister van Buitenlandse Zaken over de herverkiezing van president Erdogan als president van Turkije had ontvangen.
Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Presiden Tayyip Erdogan sebagai presiden Turki, di dalam forum-forum OKI. Saya kira tidak perlu dilakukan lagi.
Ik feliciteer de herverkiezing van presiden Tayyip Erdogan als presiden van Turkije. Als twee grote moslimlanden, Indonesië en Turkije, zie ik dat we wel overeenkomsten hebben. We hopen dat bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Turkije nog beter zullen zijn, vooral in de economische en investeringssector als gevolg van de nabije van Indonesië en Turkije in de OIC-fora. Ik geloof dat er geen twijfel over bestaat. President Joko Widodo hoopt onmiddellijk direct met Erdogan te communiceren via telefoonlijnen. The Turks of President Recep Tayyip Erdogan won the presidentsverkiezingen door meer dan de helft van totale geldige stemmen te winnen. Het officiële eindresultaat van de Turkse verkiezingen zal op vrijdag 29 juni worden bekendgemaakt. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië en Japan komen overeen om de hulp voor Palestina te vergroten. De regeringen van Indonesië en Japan kwamen overeen om de hulp aan Palestina te verhogen. De overeenkomst werd bereikt in een bilaterale ontmoeting tussen de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono in Jakarta op maandag 25 juni. In een gezamenlijk persbericht zei minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi dat de twee landen het belang begrepen van inspanningen om de zuid- en driehoeksamenwerking aan te moedigen om de steun voor de economische ontwikkeling in Palestina te versterken. Een daarvan is via een samenwerkingsbijeenkomst tussen Aziatische landen voor de ontwikkeling van Palestina of de conferentie over samenwerking tussen Oost-Aziatische landen voor Palestijnse ontwikkeling of CEPAD.
On investment, Japan investment in Indonesia reached US$5 billion in 2017. Also the second biggest investor.
Minister Kono en ik waren het ook eens over het plan om door te gaan met het vergroten van de capaciteitsopbouw en ontwikkeling ter ondersteuning van Palestina onder de zuid- en driehoeksamenwerking, die we verder zullen bespreken tijdens de komende CEPAD in Bangkok. Minister Kono en ik zullen dus naar Bangkok vliegen om de vergadering te houden, de derde bijeenkomst van CEPAD in Bangkok op 27 juni. De derde CEPAD is een ministeriële top van Oost-Aziatische landen, samengesteld uit 10 ASEAN-landen, Japan, China en Zuid-Korea en andere ontwikkelingspartner voor Palestina. Tot nu toe zijn er 11 ministers uit Zuid-Oost-Azië en het Midden-Oosten naar verwachting aanwezig op de bijeenkomst op 26 en 27 juni in Bangkok, Thailand. De bijeenkomst die wordt geopend door de Thaise premier Prayut Chan-o-cha is gepland om verschillende hulpprogramma's voor Palestina te bespreken. Die zullen worden ontwikkeld in het werkplan van CEPAD 2019 tot en met 2021. Dat is afgestemd op de behoeften van Palestina en de voordelen van de CEPAD-lidstaten. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta.
Hatimu berikan energi di dalam semangatmu, tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi, inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
komentar. Het uitzicht van RRI World Teams, de stem van Indonesia over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Turkije is opnieuw geleid door Recep Tayyip Erdogan, nadat hij 15 jaar lang regeerde in een land dat zich tussen Azië en Europa bevindt, won Erdogan opnieuw in de algemene verkiezingen op zondag 24 juni 2018. Recep Tayyip Erdogan keerde terug naar het Turkse voorzitterschap voor de volgende termijn na het winnen van een meerderheid. Meer dan 56 miljoen Turken hebben hun stemmen gegeven in de eerste democratische partij sinds Turkije het gouvernementele systeem naar parlementair naar presidentieel heeft veranderd. De verandering in overheidssysteem kwam als resultaat van het referendum van vorig jaar. Bij eerdere verkiezingen versloeg Erdogan ook zijn rivalen, waaronder de belangrijkste politieke tegenstander Muharrem İnce. Het Turkse nieuwsagentschap Anadolu meldde dat Erdogan zeker het recht had op het presidentschap na het winnen van 52,5% van de stemmen, terwijl Muharrem İnce 31,5% verdiende. İnce is een kandidaat voor de Turkse president die de seculiere groep van de Volksrepubliek vertegenwoordigt, de CHP. In zijn overwinningstoespraak beloofde Erdogan de inspanningen voort te zetten om Syrië te bevrijden en ook vluchtelingen uit Syrië terug te halen, die nu ontheemd zijn in een aantal landen, waaronder West-Europa. De eerste politieke verklaring moedigde niet alleen zijn kiezers aan, maar werd ook een teken van buitenlands beleid voor Erdogan. Vooral met betrekking tot het conflict in Syrië dat duizenden inwoners heeft gedood en waaronder veel van zijn burgers zijn gevlucht om naar veiligheid in het buitenland te zoeken. De affirmatie van Erdogan zal zeker de zorg zijn van verschillende landen die nu betrokken zijn bij het Syrische conflict, zoals de Verenigde Staten, Rusland, Iran en Saudi-Arabië. Het is heel goed mogelijk dat de ondersteunende landen van de regering van president Assad in Syrië, Rusland en Iran al vierkant zijn tegen de toekomstige stappen van Erdogan. Turkije onder Erdogan zal in de toekomst blijven proberen om een steeds meer roekeloos land te worden in pogingen om het conflict in Syrië op te lossen. Luisteraars, dat was het commentaar.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 27 juni 1947. Generaal Sudirman werd aangesteld als commandant van het Indonesische Nationale Leger in Yogyakarta. Generaal Sudirman is een nationale held van Indonesië die vocht tijdens de Indonesische Nationale Revolutie. In de geschiedenis van de strijd van de Republiek Indonesië werd hij als de eerste en jongste de bevelhebber en generaal van de Republiek Indonesië genoemd. Op de leeftijd van 31-jarige is hij een generaal geworden. Ondanks het feit dat hij leidt aan ernstige tuberculose, blijft hij guerrilla in de onafhankelijkheidsstrijd voor Indonesië. In 1950 stierf hij aan tuberculose en werd begraven op de Staatsheldenbegraafplaats Kusumanegara in Semaki, Yogyakarta. We gaan verder met de gebeurtenis van 27 juni 1954. De kerncentrale van Opninsk in de Sovjet-Unie werd de eerste kerncentrale ter wereld. De kerncentrale van Obninsk in de Sovjet-Unie werd de eerste kerncentrale ter wereld die elektriciteit produceerde van 5 kilowatt. 2 jaar later werden kerncentrales gebouwd en geëxploiteerd met verschillende functies in Groot-Brittannië, terwijl in Frankrijk het eerste centrum voor nucleaire activiteiten werd geëxploiteerd in 1963 in Chinon begon te produceren. Het nucleair technologiemodel werd toen een trend voor energie over de hele wereld. Hoewel de kosten van gebruik en productie in de jaren 70 tot 80 duurder werden. Mensen laten nadenken over nucleair gebruik als energieopwekking. We beëindigen met de gebeurtenis van de Amerikaanse aanval op Bagdad. Op 27 juni 1993, met 23 lange afstandsraketten, vielen de Verenigde Staten de stad Bagdad en zijn omgeving aan. De aanval werd gelanceerd toen Amerika het regime van Saddam beschuldigde van betrokkenheid bij de moordaanslag tegen de toenmalige Amerikaanse president George Bush senior tijdens een bezoek aan Kuwait in april van datzelfde jaar. Bij deze aanval werden 6 Iraakse burgers gedood en een kantoor van het Iraakse Veiligheidsagentschap beschadigd. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Ministerie van Landbouw van Indonesië heeft rijstvariëteiten hoge productiviteit vrijgegeven. Het ministerie van Landbouw heeft onlangs nieuwe rassen van hooglandrijst met een hoog rendement en kort leven gewassen voor de landbouw op het droge genoemd inteelt rijst gogo of inpago. Hooglandrijst of droge rijst is rijst die wordt verbouwd in velden en heuvels, niet in rijstvelden die veel water nodig hebben. Het hoofd van het Indonesische Centrum voor Landbouw, Grondstoffen, Onderzoek en Ontwikkeling, professor Dr. Dedi Nursyamsi, zei in een geschreven verklaring in Jakarta op zondag 24 juni dat het ministerie van Landbouw met de nieuwe rijstrassen meer vertrouwen heeft om Indonesië te realiseren als een wereldvoedingsgoed in 2045 door het gebruik van droogland, moerasland en irrigatieland. Hij voegde eraan toe dat alle potentiële grond gereed is om te worden ingezet, omdat superieure variëteiten in elk type land beschikbaar zijn. Vroeger vertrouwden Indonesische boeren alleen op geïrrigeerd land. Volgens Dedi is het potentieel voor droogland voor de ontwikkeling van gogo-rijst erg groot. Van het gebied van 80 miljoen hectare droogland geschikt voor maximaal 24,7 miljoen hectare hooglandrijst. Het land is verdeeld in droge grond van 21 miljoen hectare droogland en 3,7 miljoen hectare droog terrein. Hij voegde eraan toe dat de onderzoeksresultaten van het Agentschap voor Landbouwkundig Onderzoek en Ontwikkeling rijst kan worden geoogst met de opbrengst van 7 tot 10 ton rijst per hectare op de leeftijd van 110 dagen. Dede gelooft, genoeg met de productie van 4 ton rijst per hectare, Indonesië heeft een overschot aan voedsel. 12 gram rijstvariëteiten geproduceerd door het Agentschap voor Landbouwkundig Onderzoek en Ontwikkeling is ingeteld met hooglandrijst en produceert mogelijk 10,2 ton per hectare op de leeftijd van 111 dagen. Dit type rijst is ook tolerant voor aluminium en droogtevergiftiging en explosiebestendige ziekte 03 en 3. Het ras is veel beter dan lokale variëteiten van slechts tot top per hectare met een oogstperiode van 6 maanden. Ondertussen volgens de directeur van het Indonesisch Instituut voor Agrologie Syahroni, zei dat de aanwezigheid van hoogproductie en cultivende rijstvariëteiten van het hoogland het idee dat een wereldvoedingsstal alleen wordt gerealiseerd van geïrrigeerde rijstvelden. Syahroni zei alleen rijstvelden als een hoop voor Indonesië. Deze rijstvariëteit heeft niet veel water nodig en kan overal worden geplant. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste voorluisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina Meidi in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voynews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play de controlen via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in de stad Bandung, West Java. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, de charme van het toerisme in Bandung, West Java, geeft meedogenloos een verrassing aan toeristen. Bandung lijkt altijd te innoveren om toeristen aan te trekken, zowel voor lokale als buitenlandse toeristen. Deze keer zal Voice of Indonesia over een van de toeristische bestemmingen in Bandung bespreken welke nuances van de natuur er met de familie kunnen worden genoten. En zijn naam is Kampung Batu Malakasari. Deze toeristenbestemming ligt in Jalan Raya Bancaran Rencong, Malakasari Dorop, Bale Endah. Luisteraars, voorheen Kampung Batu Malakasari is een steenmijn gebied. De toestand van deze locatie was zorgwekkend na een aantal jaren inactief te zijn geweest. Echter op een keer een investeerder met de naam Insinyur Haji Waryo kwam en bouwde toeristische bestemming Kampung Batu Malakasari. Een paar maanden later wordt deze verlaten, door de locatie een aantrekkelijke toeristenplaats. Naast een exotische, natuurlijke exotische charme, worden toeristen die een bezoek brengen ook verwend met een verscheidenheid aan waardevolle educatieve attracties. Leuchtturs, Kampung Batu Malaka Sari, ZR Oudhausen Natuurlijk Laboratorium. Omdat in deze plaats toeristen een verscheidenheid aan interessante activiteiten kunnen proberen. De gemiddelde activiteiten die hier kunnen worden gedaan zijn gerelateerd aan de natuur en levende wezens rond het milieu. Beginnen van de interactie met dieren in de runderen, schapen, konijnen en geitenboerderijen, het zien van herten in gevangenschap gespot, leren over racevelden en landbouw en het verkennen van lokale kunst in Bali Arts Culture and Traditional House of Sundanese. Daarnaast zijn andere interessante activiteiten zoals outbound, vliegende vos en loopbukit batu af die u gezonder zal maken met de natuur in deze toeristische bestemming. Luisteraars, vele mensen zeggen dat Kampung Batu Malaka Sari een van de meest complete toeristische bestemming in Bandung, omdat het een verscheidenheid aan attracties en faciliteiten heeft. Dus deze plek is geschikt als een alternatief om de vakantie in het weekend met het gezin te voelen. Speciaal voor diegenen die van de plaats nuances van de natuur houden, Kampung Batu Malaka Sari is elke dag geopend tussen 9 en 4 uur morgen. Weken- en vakantiebestemmingen zijn een half uur sneller open en sluiten 1 uur langer. En vergeet niet voor toeristen die deze plek zullen bezoeken om genoeg geld mee te nemen. Want om in elk van de attracties te komen moet u extra betalen. Toeristen moeten ongeveer 5.000 tot 15.000 rupiah per voertuig betalen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Kampung Batu Malaka Sari in Bandung, West Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezellen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom op het volgende programma Spreek Maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier. Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch presenteren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Dienst, de Stem van Indonesië en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Anak Ketiga, of in het Nederlands betekent tot derde keer. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld geven in de woonkamer bij Joko's huis Kijk Tony naar het bruiloft fotoalbum van Joko en Dinda. In het album staat een foto van de Dinda familie.
Dinda, kamu anak keberapa?
Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak dan adikku semuanya laki-laki.
Jadi kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu?
Iya.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem 2 keer langzaam zeggen, u kunt het daarmee herhalen. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. In het Nederlands betekent het derde kind van 4. Kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu. Kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu. In het Nederlands betekent, jij bent het enige dochter in jouw familie. Als u het weet over de positie van iemand in hun familie, zeg maar, kamu anak berapa? En als u wordt gevraagd, beantwoord maar met uw positie in de familie noemen. Bijvoorbeeld het eerste kind, het tweede kind enzovoort. Bijvoorbeeld, Tony zegt, kamu anak berapa? Dinda beantwoordt, aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Voor we beëindigen dit programma Spreek Maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak dan adikku semuanya laki-laki.
Jadi kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu?
Iya.
Oké, luisteraars, nu hebben we een oefening voor u. Die oefening is, beschrijf maar uw familie en stuur uw stemopname naar onze e-mailadres foei@foeinews.id. Nog een keer, foei@foeinews.id. Bijvoorbeeld, saya mempunyai 1 orang kakak perempuan dan 1 orang kakak laki-laki. Kakak perempuan saya berkacamata, kakak laki-laki saya berkumis. Kakak perempuan saya mempunyai 1 anak perempuan. Dia suka memakai baju merah. Anak kakak laki-laki saya 2 orang. Mereka semua memakai kacamata. Oke, listeners, that was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag met de titel Anak ketiga of a third kind. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes. Mr. Lazarus, what RRI will change the stem van Indonesia over the hele wereld, zijn we weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze episode bespreken we over Lila en als de opening, luister maar naar het liedje van Lila met de titel Pernafas Tanpamu. Alleen wordt met piano begeleid, gaat dit lied over iemand die uit met elkaar gaat met zijn liefhebber. Maar kan hij niet zijn liefde vergeten? Omdat er nog steeds een gevoel van liefde is, heeft hij een beetje tijd nodig om zonder zijn liefhebber te leven. Oké, luisteraars, dit is Bernafas Tanpamu door Lila. Veel plezier!
Tanya arti perhatianku terhadapmu, pasti kau menerka-nerka apa yang tersirat dalam gerakku. Akulah serpihan kisah masa lalumu yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidup. Dan pergi menjauh, beri sedikit waktu agar ku terbiasa bernafas tanpamu. Bernafas tanpamu, bernafas tanpamu.
Dat was het liedje Bernafas Tanpamu door Lila. Lila is een band die op 1 juli 2007 opgericht met 5 personeelsleden, namelijk Naga als de vocalist, Adinata als de gitarist, Dharma als de keyboardist, Dennis als bassist en Amek als drummer. Maar in 2013 werd Amek door zijn broer Devin vervangen. In het algemeen speelt Lila pop- en rockmuziek. Oké, luisteraars, nu gaan we naar het volgende liedje met de titel Magic. Dit is het hitsnummer van hun tweede album, die getiteld Lebih Dari Bintang, die in 2013 werd gelanceerd. Het liedje Magic beschrijft over een man die verliefd wordt, daarom alles wat hij heeft gedaan, voelt als magic of magie. Oké, luisteraars, dit is Lila met hun hitsnummer Magic. Veel luisterplezier. Oké, luisteraars, dat was het liedje Magic door Lila. Nu gaan we bespreken over de naam van de band, Lila. Lila is de titel van een nummer van Oasis, de favoriete band van de personeelsleden. Het woord Lila kwam ook uit het Sanskriet Lila, die betekent vrolijk en energiek. Voor de personeelsleden spiegelt de naam Lila de sterke relaties tussen de personeelsleden weer, die altijd optimist en vrolijk zijn om hun muziekcarrière te doen. Okay, luisteraars, dat was het episode van de muziekhoek van Indonesië voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. En als de afsluiting, luister maar naar twee liedjes van Lila met de titel Gak Romantis en Mantan Kekasihku. Ik ben Nina Herdiani, veel luisterplezier en tot volgende episode.
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worlddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Aku terpaksa menangis, aku terpaksa merintih. Cahayaku semakin redup, memilukan. Kau masih.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. Of op frequentie SW 1515 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op onze website in www.voyenews.id. Hebt u suggesties, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia, Nederland uitgezonden, RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.